Broeders en zusters, goedemorgen. Fijn dat u er bent en dat we met elkaar de Heer mogen grootmaken door het zingen van de liederen en ook te luisteren naar het woord van de Heer. Ik wil vanmorgen met u nadenken over een gedeelte uit de tweede Petrusbrief, het derde hoofdstuk. Ik lees u dat voor uit de herziende Statenvertaling. Ik lees vanaf vers 1. We lezen daar het volgende. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik u door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag voor het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken erop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig hoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht, daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover. Toen Petrus deze brief schreef, toen was hij aangekomen in de laatste fase van zijn leven. We lezen dat onder andere in het eerste hoofdstuk, het 13e vers, waar hij schrijft. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door het herinneringen hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. En ik denk te mogen zeggen dat als je aan de laatste fase van je leven bezig bent, dat er allerlei herinneringen binnenkomen. Nu, we weten van Petrus dat hij een veel bewogen leven achter zich had. Was een zeer impulsief man. En hij stond altijd vooraan als er iets gezegd moest worden of iets gedaan. En je herkent daar iets in. Tenminste, als je wat een pittig karakter hebt. Er zijn mensen die vinden alles goed. En die maken zich ook nergens druk om. Nou, dat was bij Petrus niet het geval. Maar in zijn enthousiasme zei hij ook best wel eens dingen die hij beter had kunnen inslikken. Maar ja, dat gebeurt bij ons allemaal wel eens een keer. Hè? Dat je geweldig enthousiast bent En dan ook uitspraken doet van, ach, dat zal mij niet gebeuren en ik zal de Heere niet verloochenen en ik zal het geloof behouden. Maar broeder, zuster, dat u en ik het geloof mogen behouden is genade. Enkel genade. Ik denk aan de laatste woorden van, mee de laatste woorden ook van apostel Paulus, als hij ze schrijft naar zijn geestelijke zoon Timotheus, de laatste fase van zijn leven, dat hij zegt, ik heb mijn loopbaan beëindigd, maar ik heb het geloof behouden. En als je dat leest, dan komt er heel sterk naar voren toe, dat eigenlijk die ondertoon er is, het is niet zo vanzelfsprekend dat je het geloof behoudt. Dat kun je niet eerder zeggen dan dat je loopbaan is afgelopen en dat je daar voor de eeuwigheid staat en dan mag je zeggen, ik heb het geloof. En dat is niet een geloof, maar dat is het geloof. Er zit ook een duidelijk verschil in. Hè? Er zijn heel veel geloven op deze wereld. Er zijn heel veel religies in deze wereld. Maar er is maar één godsdienst die zich onderscheidt van al die andere religies. En dat is de godsdienst van de Bijbel. Er is maar één waarheid, broeder, zuster. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat elke keer weer te herhalen. De Heer Jezus die zegt het ook in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nu, als Petrus schrijft in zijn twee brieven, dan heeft hij het over de dag van de Heer. Hij heeft het over de tijden van Noach. Maar hij spoort ons aan om te blijven geloven in het profetisch woord, wat hij ook zegt in 1 vers 19, ik lees u dat voor. We hebben een profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Nou, Sipke heeft er al even naar gerefereerd, maar ik denk het hele profetische woord is geïnspireerd door de Heilige Geest van God, broeders, zusters. En weet u wat de nood is van deze tijd? Dat men het woord probeert aan te passen naar onze gevoelens. Er is iets gaande in de wereld, niet alleen bij de ongelovigen, want er is natuurlijk een enorme verwarring. Er is ook een enorme angst die zich meester maakt van de wereld. Maar er is ook onder de gelovigen heel veel verdeeldheid. Er is ook in heel veel gemeenten verdeeldheid. En men probeert aan te passen. Je hebt zo langzamerhand die megakerken die groeien en die groeien en die groeien. Maar weet u, het is een, ja, ik hoop dat u me goed begrijpt, maar het is niet de groei waarop de Bijbel, wat zijn basis vindt in de Bijbel, want vaak blijft ook de Bijbel dicht. En dan zie je dus van, als je dan daar iets over zegt, dan komt er al heel snel ervoor dat hij, ja maar beste broeder, wij leven niet meer in de tijd van Paulus. We leven in de tijd van nu. En de tijd is veranderd. Nu, u mag mij daarop aanspreken, maar als ik u voorlees, doe het even uit mijn hoofd, Hebreeën 13 vers 8. God is en blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. En denkt u nu werkelijk, en denken wij nu werkelijk, dat God zich aanpast omdat het ons in ons straatje niet voorkomt? Nee, dat doet hij niet. De apostel Jacobus zegt het ook, bij God is er geen verandering dan schaduw van omkering. Hij is en blijft dezelfde. Dus eigenlijk moet je weer terug naar de basis. En die basis is dat je bij elkaar komt op een eenvoudige manier. En wat was nu eigenlijk de gemeentegroei in de tijd van de apostelen? Nou, u kunt dat onder andere lezen ook in Handelingen 2. Van dat waren de vier pijlers die heel belangrijk waren. En dat was het onderwijs, heel belangrijk. En dat onderwijs was geïnspireerd vanuit de Bijbel, het Oude Testament. Dat waren de gebeden. Dat was de gemeenschap en het breken van de brood. En wat zegt ons dan het woord van God? En de Heere deed toe aan de gemeente die behouden werd. Wij kunnen natuurlijk de kerken vol proberen te krijgen om ons aan te passen bij de gevoelens die er leven in deze tijd, broeders en zusters. Maar God past zich niet aan. Wij hebben maar één referentiekader en dat is het woord van God. Nu, als Petrus daarmee begint door te zeggen van deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u, in beide wek ik u door herinnering uw zuivere gezindheid op. Hij wil ons erbij bepalen door te zeggen, blijf bij datgene wat je geleerd hebt. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het geloof van de Heer en zaligmaker dat door middel van onze apostelen verkondigd is. Dus hij wil ons attenderen op het profetisch woord. En laten we maar eerlijk zijn, als je teruggaat naar het Oude Testament. En ik denk, ja, ik wil u daar ook toe aansporen van lees het Oude Testament. Want zowel de apostelen als de Heer Jezus, die refereerden elke keer weer naar het Oude Testament. Want de brieven van Paulus, die waren er nog niet. Evenmin als de andere brieven die door de andere vier broeders geschreven zijn. Dus met andere woorden, zij gingen terug naar het profetisch woord. En natuurlijk is het zo dat ook in het Oude Testament wordt er al gesproken over de Zoon van God. Dus het ware een bloem in de knop die in het Nieuwe Testament is opengegaan. Petrus die zegt dat ook van die heilige profeten. En nogmaals, ik heb dat ook met u gelezen. We hebben een profetisch woord wat zeer vast is. Wat zijn er al heel veel profetieën uitgekomen, broeders, zusters. En we hebben nog een aantal te gaan. En dat heeft voor een groot gedeelte te maken met Israël. Nu, we kunnen natuurlijk spreken over wat er allemaal gaande is in de wereld. En ik denk ook dat het goed is om daar kennis van te nemen. We worden opgeschrikt door een oorlog in Oekraïne. We zijn opgeschrikt door een virus wat zich wereldwijd heeft verspreid. En waar de mensen onder zuchten. We hebben er allemaal mee te maken. Het is niet meer zo dat het in kleine kring plaatsvindt. Maar dat het een olievlek is wat over de hele wereld gaat. En nu zien we, laten we maar eerlijk zijn, van de oorlog in Rusland heeft heel veel losgemaakt. En een groot gedeelte van de wereld is daarbij betrokken. En we spreken er schande van dat je in deze tijd met zoveel kennis, dat er oorlog gevoerd wordt. Maar broeders, zusters, als we het wereldgebeuren onder de loep nemen, dan is er bijna, ja, er is heel veel oorlog in de wereld. Laten we maar eerlijk zijn, het is niet alleen bij Rusland en Oekraïne, maar overal is er onrust. Je ziet het op dit moment ook weer in Israël gebeuren. Nou, misschien mag ik u even bepalen bij het feit, wat is nou eigenlijk, hè, want we proberen in programma's waar gesproken wordt over de oorlog in Oekraïne en ze proberen in het gedachtegoed van Poetin te kruipen. Nou, ik wil daar ook nog voor zeggen, en ik hoop niet dat u me boos op me wordt, maar er zijn christenen die zeggen van Poetin is best wel een hele goede man. Nou, ik heb een andere ervaring en ik kijk er ook heel anders naar. Maar de Russische propagandamachine die draait op volle toeren en er is geen land in de wereld die zo'n goede propagandamachine heeft dan Rusland. En dat infiltreert in alle landen. We hebben de mogelijkheid natuurlijk, ongekend. De mogelijkheden zijn ongekend. Wat via de media bij ons komt, maar ook via allerhande systemen. En het wordt er ingepompt en mensen gaan iets geloven wat niet de werkelijkheid is. Mag ik het misschien zo zeggen? Deze man is een moordenaar. Is hij altijd geweest? Dat is zo. Is een moordenaar. Hoe krijg je het in je hoofd om onschuldige mensen? Ik hoorde zo net naar het nieuws. Er zijn uit een gedeelte van Kiev vertrokken. Daar liggen allemaal dode mensen vastgebonden, die zijn geëxecuteerd. Nu, dat is even het beeld van deze wereld. Maar weet u, en ik denk dat we ons daarop moeten voorbereiden, want dat is heel belangrijk. Wat gebeurt er nu? We proberen dus de energievoorziening van Rusland af te snijden. En weet u waar we naartoe gaan? Heel opmerkelijk, hè? Israël heeft ongekende voorraden van gas en olie. En wat gebeurt er op dit moment, als u het volgt? Israël die stuurt energie, olie naar Egypte. En wat doet Egypte? Die verkoopt het aan Europa. Wonderlijk, hè? Maar weet u, het is het zwarte goud. En dan zie je dat profetisch gezien Israël een zeer, zeer rijk land is, wat interessant wordt voor andere landen, ook voor Rusland. Maar op grond van, en dat wil ik toch vanmorgen met u delen, op grond van Ezekiel 37, 38 en 39, zal Rusland zijn einde vinden op de bergen van Israël. Dat zegt ons het profetisch woord, broeders, zuster. En dat is volop in beweging. En daarom refereert ook Petrus naar dat profetisch woord. Lees dat. Neem er kennis van. Want God wil ons niet onwetend laten over de dingen die er plaatsvinden in de wereld. Ik moet u zeggen dat ik het zo moeilijk vind om het nieuws te volgen. Omdat ik het afgrijselijk vind wat je te zien en te horen krijgt. Nu, als u refereert naar het profetisch woord, dan gaat u als het ware ook naar de spotters. Dat hebben we ook gelezen. Van er zullen spotters in de laatste dagen, nu wanneer zijn nu de laatste dagen ingegaan? De laatste dagen zijn ingegaan, dat leest u onder andere ook in Handelingen. Dat is de laatste periode, de tijdperk van de genade. We hebben in principe, als het even in vogelvlucht genoemd mag worden, we hebben 2000 jaar ten tijde van het geweten. We hebben 2000 jaar ten tijde van de wet. En we hebben 2000 jaar de tijdperk van de genade. En dan blijft er 1000 jaar over. O broeder, dus u bent een Gileaast. Ja, ik geloof in het 1000-jarig vrederijk. Want dat staat in de Bijbel. En wat er in de Bijbel staat, is waar. En dan krijgen we de 8e dag. En dat is de nimmer eindigende eeuwigheid. En ik hoop dat u allemaal van de 8e dag bent. Dat bid ik u van harte toe. He, want dat is het mooiste natuurlijk. Ik heb pas een studie gehad. Een studieweekend waar ik over het paradijs heb gesproken. En het vaderhuis naar de eeuwige heerlijkheid. Nou, als je daarover nadenkt, dan zou je zeggen, je wilt vandaag nog wel verhuizen. Maar goed, we leven nog en wij mogen dat nu natuurlijk ook nog genieten van de dingen die de Heere geeft. Maar we moeten niet vergeten van in al die tijden zijn er mensen geweest die de draak hebben gestoken met van ach, die komst van de Heer, ik kom ze nu ook nog tegen. Juist in deze tijd waarvan je opmerkelijk, ja, dat is opmerkelijk dat men voorbij gaat aan het wereldgebeuren. Want eigenlijk, broeders, zusters, zijn we nog nooit zo dicht bij de komst van de Heer Jezus geweest dan nu. Ik wil u echt aanmoedigen om hem te verwachten. Want dat is de realiteit. Als je de ontwikkelingen ziet rondom Israël. Ik heb gisteren nog even, ik hoop dat u die broeder kent, Amir Shafati. Maar die houdt prachtige lezingen. Oh, ik geniet zo van die man. Hè? Het is een Joodse broeder. En hij kan zo het profetisch woord uitleggen. En dan vertelt hij hoeveel honderdduizenden Joden uit Rusland vandaan komen. En uit Oekraïne toe. Uit Oekraïne, die naar Israël toe komen. Er is een ontwikkeling gaande. Op een bijzondere manier, broeder, zuster. Nu, van als je dat niet onderkent, dan heb ik zoiets, hoe is het mogelijk dat je dat niet ziet? Want het gebeurt gewoon. En we moeten dat onderkennen. En natuurlijk heeft God het wereldgebeuren in zijn machtige hand. Ik denk ook, ik weet niet of u dat ook hebt gehoord, nou dat zingt rond, dat de Arabische volkeren rondom Israël, die hebben nu gezegd van 8 juli, wat is het einde van de staat Israël. Nou, ik kan u verzekeren dat het niet het geval is. Maar wat zegt de Bijbel ervan? En in die tijd, als landen zich zullen stoten aan Israël, die zullen zich deerlijk verwonden. Dat zegt ons de profeet Zacharia. En ik denk dat we dat profetisch woord moeten laten spreken. Maar weet u wat het grote probleem is? En het is niet mijn bedoelingen om wie dan ook in de beklaagde bank te zetten. Maar het is zeer verontrustend dat juist heel vaak ook in heel veel gemeenten het profetisch woord dicht blijft. Men wil alles inzetten op het hier en nu. Nu, ik heb het wel meer gezegd en ik herhaal het vanmorgen ook. Broeders, zusters, de wereld is failliet. Moreel is de wereld failliet. Financieel is de wereld failliet. We zitten aan de grond. Het is Amerika, de rol van Amerika is bijna uitgespeeld. Het is onmogelijk om al die schulden die ze opgebouwd hebben, om dat nog af te betalen. Onmogelijk. De rol van Amerika is ook uitgespeeld straks, over een bepaalde tijd. Men zit daar gewoon op te wachten. En je ziet dan de macht van de wereld, die wordt overgenomen vanuit China en vanuit Rusland. Dus er is een enorme volkerenbeweging, maar eigenlijk draait het allemaal om Israël. En waarom draait het om Israël? Dat is te onvoorstelbaar. Het is de navel van de aarde, wat je kunt vergelijken als je Nederland over de kaart van Israël heen legt, dan is het bijna hetzelfde. Maar hoe is het dan mogelijk dat het om dat kleine landje, nu dat kleine landje, dat heeft God uitverkoren, uitgekozen om het volk Israël te geven. En Israël zal een enorme rol spelen, zowel in het eindtijd gebeuren. Want de profeet Jesaja die zegt, ons uit Sion zal de wet gaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. We moeten nooit vergeten van Israël, wat de apostel Paulus ook zegt in de Romeinenbrief, is tijdelijk opzij gezet. Maar God zal straks de draad weer oppakken. En dan lees je, ach, dat is dan zo prachtig, hè? In Ezekiel 37, als Ezekiel moet profeteren. Nou, ik zeg dan wel eens, dat is moeilijk geweest, hoor. Hebt u de profeet Jesaja, Ezekiel wel eens goed doorgelezen? Die man met touwen geboeid en dan moest een potje kopen op menselijke uitwerpsel en noem maar op. Ja, een vreemde situatie, hè? En dan vraag je wel eens af, waarom? Maar er was een bedoeling achter. Maar de profeet Ezekiel en die profeten hadden het echt niet zo makkelijk in die tijd. Ik zou bijna zeggen, je zou dat als beroep nooit kiezen. Als ik de profeten lees, of nu de kleine profeten zijn of de grote profeten, dan zou je dat nooit kiezen. Maar broeder, zuster, ik denk als we in ons hart kijken, dan zouden wij ook niet kiezen voor de Zoon van God. Maar het is de Heilige Geest die ons heeft getrokken en onze ogen gericht heeft op de Heer Jezus. Was ik op zoek naar de Zoon van God? Nee, hij heeft mij opgezocht. En ik denk, als we dat lied citeren, 497 uit de bundel, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed, het kocht mij. Wij vragen niet om hem. Hij zoekt u en mij op. En ik denk, als je ook in de profeten van het Oude Testament, God koos hun uit. Hij had een taak voor hun. Ik denk misschien een van de grootste profeten van die tijd, mag ik hem even noemen, Mozes. Dat is wel heel wonderlijk, hè? Hij kreeg 40 jaar de opleiding aan het Hof van Egypte. En dat was een welbespraakt man. Hij zei van niet, maar dat was het wel. Maar hij had er geen zin in om dat werk te gaan doen. Nou, dat kun je ook hebben. En God accepteert dat in minder mate ook. Maar dan gaat hij op de vlucht en dan wordt hij 40 jaar wordt hij herder. En waarom wordt hij herder? Hij moest leren om de kudde te weiden. Hij was een type van de goede herder. En Israël was een herdersvolk en daarom moest ze ook in Gozen wonen. Dat weet u wel. Hè? De Egyptenaren hadden een bloedhekel aan herders. Had een verkeerde geur aan de kleding. Ja, maar zo is het. Maar dan zie je dan, toen was hij 80 jaar. Als hij 80 jaar, dan zeg je van nou, dan heb je wel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hè? Dan ga je nog niet meer een taak krijgen. Hè? Ik heb dat misschien wel eens verteld en dan ga ik even terug. Mijn vrouw die heeft mij altijd 100%, 200% gesteund. Maar ze heeft ook wel eens gezegd, ja, zo langzamerhand ben je altijd weg. Hè? En daar moet je ook wel eens bij stilstaan. Maar toen ik in de gemeente een keer zei van, nou ja, ik heb nou zo langzamerhand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het wordt tijd om wat af te bouwen. Toen klonk er een stem uit de gemeente, Mozes begon bij 80 jaar. Ja, en dan word je even met de neus op de feiten gedrukt, hè. En dan ben je 80 jaar, en als je dat ziet, dan krijg je een roeping, en ik denk dat het heel bemoedigend is voor ons allemaal, want als God mensen roept, dan zal hij ook de voorwaarden geven om dat werk te kunnen doen. En dat zie je ook aan Mozes, en hij sputterde best wel wat tegen. Hij had helemaal geen zin aan. Dan denk ik, laat mij maar mooi achter die schapen blijven. Mooi rustig. Nou ja, hij heeft heel wat met het volk te stellen gehad. Ik geef het u te doen, 40 jaar in die grote zandbakken rondlopen. Met al dat gemurmel en het gemor met die mensen. Nou, dat was niet bepaald eenvoudig. Maar goed, wat we lezen van het volk, en dat vind ik echt machtig. Dat in die 40 jaar was hun kleding niet versleten. Hun schoenen waren niet versleten. En Mozes, zijn krachten waren nog als van een jonge kerel. Wat bijzonder, hè? Kijk, en dat is de macht van God. En dat is mooi om dit soort dingen in herinnering te brengen. En natuurlijk, Petrus die zegt dat niet zo in details, maar hij wil ons wel bepalen bij dat profetisch woord. Maar dan krijg je dat tegenover de spotters. Zeg, Christen, ach, houd toch alsjeblieft op. Wat betekent dat nu? Wat doet u op zondagmorgen? Nou, zondagmorgen ga je naar de samenkomst. Wat doet u er dan? Nou, dan gaan we zingen met elkaar. Wat saai. Moet ook nog een uur naar de preek luisteren, of drie kwartier. Nou ja, als u naar een gewone PKN-kerk gaat, vergeef me de uitdrukking dat ik toch even meenoem, dan bent u met een kwartier klaar. Nou, dan heb ik nog opstartproblemen. Maar goed, maar zo gaat het een klein beetje, hè? Van wat saai. Maar men begrijpt niet dat het de voeding is die je als christen moet hebben. En dat het geweldig is om samen te komen. En dat het je als het ware ook inspireert als je samen zingt. En gericht bent op de Zoon van God. Dat is het kostbaarste wat je in je leven kunt ontvangen. Wat ben je zonder Christus? Helemaal niets. Helemaal niets. Nu, die spotters die... Dat zegt hij ook, dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen, nou, we zitten in de laatste dagen, dat is wel duidelijk. Spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Nou, daar heb je het al. Hè? Begeerten, dat komt hier ook heel duidelijk in voor. Dus de mensen die gaan hun eigen weg. En de perversiteit van de samenleving druipt er vanaf, broederzuster. Het is echt onvoorstelbaar. En ik moet u zeggen van, dan moet ik echt, want dat ontroert mij. Dat er vrouwen opgevangen worden uit de Oekraïne. En dat er van die vreselijke mensen zijn die klaarstaan om ze mee te nemen, om ze een plaats te geven in de prostitutie. Terwijl ze een enorme, vreselijke tijd achter de rug hebben, traumatische tijd. Dat is het geweten wat geen geweten is van de wereld. Men kent geen barmhartigheid meer. Het is onvoorstelbaar. En dat is de perversiteit van deze wereld. Jonge vrouwen worden in de prostitutie geduwd. Het is één groot perversie. Lees, ja, u zegt misschien van, maar de kranten staan vol met aanbod van vrouwen, zogenaamd vrouwen, maar daarachter zitten de pooiers die mensen naar voren toe duwen. Leeftijd maakt geen verschil. En de vraag is, broeder, zuster, dan heb je de begeerlijkheid, want dit is gewoon niet, bij wijze van spreken, deze verlangens zijn niet te dempen, zo moet ik het zeggen. Ze naar hun eigen begeerte zullen wannen. En dan hebben we hier te maken, waar blijft de belofte van zijn komst? Dus het heeft te maken met mensen die overgoten zijn met een christelijk sausje. Want er wordt gesproken over waar blijft de belofte zijn ten komst. Nou, misschien dat u ze ook wel tegenkomt, hè? Dat u zegt, ja broeder, u zegt dat de Heer Jezus spoedig komt. Ah, het kan al wel 1000 jaar duren. Nou, ik zeg u geen tijd. Maar we worden wel aangespoord om hem te verwachten. En we kunnen met zekerheid zeggen, gelet op alles wat er zich afspeelt in de wereld, dat het geen 1000 jaar meer duurt. En ik hoop van harte dat ik het meemaak. Echt. Gisteren was het voor mij een beetje een moeilijke dag. Het was de sterfdag van mijn jongste dochter. En dan ga ik meestal naar het graf. En dan sta je daar en dan kunt u misschien zeggen, wat vind je daar? Is voor mij een plaats van gedenken. Ze liggen beide naast elkaar, mijn vrouw en mijn dochter. En u vindt het misschien een beetje apart. Maar gisteren waren de wolken aan de hemel en dan sta ik daar en denk, het kan gebeuren. Wat een wonderlijke. Als je dan bij een graf staat en dat je weet dat graf dat zal straks opengaan. Dat is toch bijzonder. Zegt apostel Paulus ook heel duidelijk. Hè? Als hij daar over spreekt in 1 Thessalonisch 4 vers 13 tot en met 18. Dan geeft hij daar een hele mooie uitleg aan wat er gaat gebeuren als er Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En hij sluit dat af door te zeggen, vertroost elkaar dan met deze woorden. Bijzonder. Ja. Maar goed, er zijn mensen die hebben zoiets, ach. Maar ik denk dat het ook nog te maken heeft met angst. Want als je niet in je hart overtuigd bent, dat je wederom geboren bent, waar de apostel Petrus ook over spreekt, tot een levende hoop, dan ben je angstig. En ik hoop dat u die angst absoluut niet kent. Want je hoeft niet bang te zijn. Van, we weten natuurlijk ook van, ik heb het voor de dienst nog even gedeeld. Ik werd weggeroepen bij een echtpaar en de broeder die was met de laatste fase van zijn leven bezig. En toen kwam ik binnen en toen zei hij, ja, er is hier COVID. Nou en? Moet je nou wegblijven van iemand die sterft? Ik ga even terug hoeveel mensen er gestorven zijn van eenzaamheid in die periode. Broeder, zuster, dat het de familie verboden werd om bij een stervende te komen. Wat een onbarmhartigheid. Maar dan mag ik u vanmorgen, en dat wil ik ook van, hebben we ook nog vertrouwen? Hebben we nog vertrouwen? Nu, er is mij niks gebeurd. Ik hoop ook niet dat u mij voorbij loopt straks. Maar ik ben niet besmet hoor. Ja, met het evangelische virus. Maar verder niet. Maar ik bedoel maar, dan ga je er naartoe. En dan bid je. En dan praat je met elkaar. En wat is het dan geweldig dat je weet van, je kunt elkaar loslaten. Omdat je weet dat u behouden is. Waar blijft de belofte van zijn komst? Vanaf de dag. En dan ga je, dat hoor je ook om je heen. Dat zeggen maar, ach, alles is gelijk gebleven. Er waren tientallen jaren of 50 jaar terug waren er ook al aardbevingen. U kent allemaal dat verhaal. Het is allemaal een beetje bagatelliseren van wat er gebeurt. Dan zeg ik, nee, als je de toename van alles onder de loep neemt, dan weet je dat er een enorme verandering is geweest de laatste tientallen jaren in de wereld, broeder, zuster. En daar wil de apostel Petrus ons bij bepalen. En dan wordt er ook gezegd in het, dat hebben we gelezen, willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemel er reeds lang geweest zijn. Dus men houdt het willens en wetens buiten de deur. Er is een keuze die je maakt om het op afstand te houden. Maar dan, nogmaals, dat heeft ook te maken met angst. Ik heb het al gezegd, als je gelooft, natuurlijk wil je het liefst elkaar vasthouden. Maar als je gelooft, heb je een toekomst. Ik weet nog dat een tijd lang terug, toen ben ik opgenomen met best wel een, dat heb ik ook gezegd, met een zwaar hartinfarct. En dan wordt alles een beetje, wordt je voorgehouden en dan wordt er ook gezegd van, ja, beseft u wat er met u aan de hand is? Ja, dat weet ik heel goed wat er met mij aan de hand is, want ik voel het zelf. Ja, maar dat is wel een behoorlijk risico. Nou, ik zei tegen de specialist, vanuit het diepst van mijn hart, het is zoals het is, dokter, maar ik ben overtuigd christen. Ik ben helemaal niet bang om te sterven. Ik ga er alleen maar op vooruit. Ja, toch? En betekent dat dan dat ik levensmoe ben? Nee, absoluut niet. Maar wat zingen we dan met elkaar nu het Pasen is? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. En dat is de kracht van een christen, dat je daaruit mag leven. En dan zeg ik nogmaals, het is helemaal niet zo dat je daar levensmoe bent. Nee, maar je weet wat er ook gebeurt in mijn leven. Ik ben behouden. Onder mij zijn Gods eeuwige armen. Nu, hij heeft het over de dingen, en dan gaat hij verder natuurlijk, over de tijd van Noach, he, dat de wereld toen vergaan is en al die dingen meer. En wat zegt hij dan? Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel van het verderf van de goddeloze mensen. Dat is natuurlijk heel ernstig. Ik denk de keuze is voor ieder mens om het aanbod wat God heeft gegeven in zijn zoon, om daarop in te gaan. En dat kun je ook afwijzen. Maar laat vooral dit niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En nu komen we even op het feit dat deze zin van de apostel Petrus wel eens verkeerd uitgelegd wordt. Wat bedoelt hij nu eigenlijk meer te zeggen door te zeggen van dan duurt het dan wel 1000 jaar als de Heere komt? Dat bedoelt hij niet. Hij wil eigenlijk aan u en mij laten weten en al degenen die het lezen, er is geen tijd in de hemel. Daar hangt echt geen klok hoor. Er is geen tijd in de hemel. Degenen die nu opgenomen worden en wij zouden straks volgen, dan is het voor hun als 1 dag. De tijd heeft opgehouden te bestaan. Kunt u het begrijpen? Moeilijk, hè? Maar God is zo groot. En ook niet te vatten in een bepaald begrip. Dat is het machtige van het evangelie. Wij proberen met onze aardse werkelijkheid te begrijpen hoe het is in de hemel. Kunnen we niet. Ik denk aan 2 Korinthe 12. U weet van, daar wordt gesproken over de apostel Paulus en hij spreekt daar in de tweede persoon. Maar hij zegt daarbij, ik heb ben opgenomen geweest tot in de derde hemel. En ik heb daar onuitsprekelijke dingen gezien. En hij kon niet aangeven wat hij gezien had. Hij kon geen menselijke woorden bedenken. Broeders, zuster. Zo mooi was het. Nou, en wat gebeurt er momenteel? Er zijn allemaal boeken geschreven van mensen die de hemel hebben gezien. En die hebben daar bestsellers van gemaakt. Nou, het is allemaal onzin. Ik hoop dat u me dat kwalijk neemt dat ik het zeg, maar het is pure onzin. Denkt u nu werkelijk, de apostel Paulus kon geen woorden vinden om te omschrijven wat hij zag in de hemel? Denkt u nou werkelijk dat er nu nog een mens zou opstaan die dit wel kon? Nou, ik kreeg boeken toegestuurd. Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gezien. Echt, het is onvoorstelbaar. De hemel is zo echt. Prachtige bankstellen, schrijft deze mevrouw. Mooie gordijnen. Nou. Ik weet niet welke interieurdeskundige daarbij te pas is gekomen, maar ik geloof er helemaal niks van. Maar dat is dan even wat je leest. En dan is er ook nog een voorwoord van mensen die dat promoten. Nou denk, dan citeer ik een hele bekende tekst, wat ik wel meer zeg. 1 Korinther 2 vers 9. Wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord en wat in het hart van mensen niet is opgekomen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Broeders, zusters, wij moeten het aardse niet hemels maken. Wij kunnen ons niet in voorstelling. Ik denk, er zijn verschillende geweest, als we even naar Johannes gaan op Patmos, dan heeft hij de mogelijkheid gehad om een kijkje te nemen van in de hemel. En hij heeft een paar dingen heeft hij toegelicht. En als je daarin verdiept, dan denk ik, dat is onvoorstelbaar. Als je dus in Openbaring 4 al, dat is, als hij opgetrokken wordt, en dan ziet hij daar in de hemel die 24 oudsten, wat type is van de totale gemeente. Als je doorleest, dan wordt dat ook uitgelegd. En dan zie je daar de totale gemeente voor de troon van God. En wat hebben ze? U weet het toch? Wat ziet er? Oh ja? Ja. Dus we krijgen een muziekinstrument. Ja, dat krijgt u. Oh, zegt u, maar ik kan niet spelen. Ja, maar dan wel. Weet je, omdat u volmaakt bent. Omdat we volmaakt zijn. En dat is al iets wat heel moeilijk te vatten is. Laten we maar eerlijk zijn. Van wat betekent van, wordt ook wel gezegd van herkenning in de hemel. Nou, ik vind het heel mooi om mensen daarmee te bemoedigen. Zeggen, we zullen allemaal elkaar herkennen. Nou, dan gaan wij onze aardse gedachten daarop loslaten. Hè? En dan komen we daar mensen tegen die we helemaal niet zo aardig vinden. Ja, maar dat is niet aan de orde. We zijn volmaakt. En weet u wat de profeet Jesaja zegt? Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Weggewist. Volmaakt in ons denken. We zijn in alles volmaakt, broeders, zuster. En als je daar je gedachten over laat gaan, dan is het overweldigend. Zo mooi. Een eeuwigheid. Nou, begrijpt u het? Een eeuwigheid? Het houdt nooit meer op. En dan zegt hij van, dat stopt nooit meer. Nee, dat stopt nooit meer. Maar is dat te begrijpen? Nee, dat is al niet te begrijpen. Nu, we gaan weer even terug naar, moet ik een beetje om de tijd denken. Naar hetgene wat we hadden in het achtste vers. Maar laat dit vooral nu ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ook dat is weer terug te brengen op Ezechiël, onder andere Ezechiël 18 en Ezechiël 33. En daar staat dus duidelijk ook van, ik heb geen behagen aan de dood van een goddeloze, maar ik heb hier behagen in dat hij zich bekeert en leeft. Dat is het evangelie, broeders, zusters. En ik denk dat we dat de wereld in moeten brengen. Het is God niet te doen om dat mensen verloren gaan. 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt het ook heel duidelijk. God wil dat alle mensen behouden worden. Dan moet je even een streepje zetten. En tot de kennis van de waarheid komen. Dat is heel belangrijk. Behouden worden is één stap. En als je behouden bent, wederom geboren tot een levende hoop, ben je voor eeuwig behouden. Want je bent niet op grond van je werken behouden, maar op grond van het offer van Christus, die gestorven is voor u en mijn zonde aan het kruis van Golgotha. Dat is het evangelie. Maar weet u, ik geef op dit moment een studie aan de tabernakel, u kunt het volgen op YouTube. Maar er is een brandofferaltaar en er is een wasvat en dan ga je door naar het heilige en het heilige der heiligen. Maar een heleboel christenen die stoppen bij het brandofferaltaar. Maar je moet verder. Want het wasvat, dat betekent gewoon een dagelijkse reiniging door het woord van God. En dit houdt je een spiegel voor. Hoe weet je? En kun je antwoord geven aan alles wat er in deze wereld leeft? De Bijbel. Het is nog niet zo lang geleden dat ik werd opgebeld. Ik zal er verder geen namen bij noemen. En er werd gezegd, ja, dit speelt er in onze gemeente, dat speelt er in onze gemeente. En ik moet u zeggen, dat was allemaal in strijd met de Bijbel. En daar ging men over stemmen. Nou, de gemeente is geen democratie. De gemeente is een theocratie. Dat betekent dat God het voor het zeggen heeft. En toen werd er mij gevraagd, wat zeg je daarvan? Nou, daar kan ik heel kort en krachtig in zijn. Als je de zonde in de gemeente haalt, dan staat God erbuiten. Laodicea. Dat is het punt. Denkt u dat God zich kan verbinden met de zonde? Op geen enkele manier. Hij staat buiten. En dan kun je natuurlijk refereren naar de tijd waarin we leven. Dat heb ik al gezegd. Dan kun je zeggen, ja, maar we leven in een andere tijd. God is niet veranderlijk. Op geen enkele manier. En broeder en zuster, als een antwoord, en dat is heel belangrijk, voor u en voor mij, voor allemaal, als je mensen wilt onderwijzen en weten hoe de gemeente moet functioneren, dan open je de Bijbel en zegt, dat staat er. En daar hou je aan. En als je dat niet wil, dan moet je naar een andere gemeente waar ze er een ratje toe voor maken. Maar zo is het. Dus de boodschap is heel duidelijk. De Bijbel is niet een boek dat je zomaar kunt aanpassen, want het zijn heilige mannen van God, zegt de apostel Petrus, die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. Die hebben het opgetekend. Nu, hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Maar de dag van de Heer, en daar spreekt hij over, de dag, en dat is uiteraard de zevenjarige verdrukking, die voorafgaat aan het duizendjarige vrederijk, dus de tijd van het oordeel. Nu, daar kun je ook een heleboel van zeggen, van er zijn ook heel veel christenen die denken dat ze nou door de grote verdrukking moeten. Nou, u hebt het wel vaker van mij gehoord, en dan zeg ik, goede reis, ik niet. Nee, hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij dat wij onder het oordeel zijn? De apostel Paulus die geeft het zo duidelijk aan in de Thessalonicenzenbrief. We zijn niet onder het oordeel, we zijn onder de genade. Broeder, zuster, het oordeel is weggenomen van ons. En dat is het machtige. En dan zeggen de mensen, ja, nou, ik zal er niet te veel over zeggen, want dat is ook wel bekend. Maar ik vraag me wel eens af van wat voor gedachten heb je erbij als je die vreselijke oordelen van Openbaring 4 tot een van de laatste, bijna laatste hoofdstukken, en je leest dan die oordelen, dat zou je toch niet onder willen leven. Dat zou je toch niet willen leven, broeder, zuster. Ik pak er één ding uit, van er zullen straks hagelstenen vallen van een talentpond. Weet je hoeveel dat is? 40 kilo. Die zullen straks uit de hemel vallen. En de mensen zullen het lam op de troon lasteren. Want ze weten dat het van God afkomstig is. En wat staat er dan aan? Ze zullen zich niet bekeren. Maar als je de oordelen leest in het boek Openbaring, maar dat is ook weer zoiets van het boek Openbaring is eigenlijk altijd gesloten gebleven. Nou, dat is allemaal symboliek, broeder. Moet je niet serieus nemen. Nu, als je nu het boek Openbaring leest, we hebben te maken met een voortschrijdende openbaring, dan zie je wat alles wat er in onze samenleving gebeurt. En ik wil er een klein stukje uit refereren, Openbaring 13. Waar staat dus, als je het merkteken van het beest krijgt, en als je dat niet accepteert, kun je niet kopen of verkopen. Ik weet niet of u op dit moment een klein beetje het bankwezen volgt, maar ze proberen ons steeds meer in de tang te krijgen. En met één druk op de knop ben je uitgesloten van het betalingsverkeer. Het is zelfs zo dat de Rabobank die heeft gezegd, als mensen een complottheorie aanhangen, dan krijgen ze geen rekening meer. Wat is een complottheorie? Dat is de ernst van de tijd. We worden beperkt in ons functioneren. Maar we gaan de goede kant uit. Dat moeten we wel voor ogen houden. Want de apostel Petrus die zegt dan ook, daar wil ik ook mee aan. Als deze dingen dus allemaal vergaan. Hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht. U die de komst van de dag van God verwacht. Daarna verlangt de dag waarop de hemelen door vuur aangesproken zullen worden. En vergaan. De elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. We zijn op doorreis. Onze wandel, Filippenzen 3 vers 20, is in de hemel waar vandaan we ook onze zaligmaker verwachten. We hebben te maken met het feit, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinther 15, de Heer Jezus komt terug op de wolken van de hemel. En wij gaan zonder enige brandstof, wat hebben we niet nodig, hem tegemoet. Ja, dat is ook weer zo machtig, hè? En dan komt het moeilijke. Want dan is de Heilige Geest weggenomen van deze aarde. En heeft de Antichrist vrij spel. En dan aan het eind van die periode, dan zal de Heer Jezus zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan staat er in Zacharie en ook in Openbaring, dan zullen ze zien die zij doorstoken hebben. Het loopt God niet uit de hand. Maar broeders, zuster, ik ben dankbaar te mogen zeggen dat wij door genade, als de Heer Jezus komt en de bazuin klinkt, en ik heb het deze week nog een keer gezegd, al ben je stokdoof, maar je zult de bazuin horen en de stem van de archangel ook. Want dat is voor Gods kinderen. Dus let op. Dat is een vasthand feit. Daar wou ik vanmorgen bij laten. Amen.